Het was winter 1632. Op vrijdag 8 januari kwam het Amsterdam stadsbestuur, handelaren en andere notabelen per koets aan bij de Agnietenkapel. Zij namen plaats op eikhouten banken, zetten hun hoeden af en luisterden naar een statige man met halflang grijzend haar. Het was de beroemde hoogleraar humanistiek, Gerardus Johannes Vossius, die in het Latijn stond te oreren.
Magis et magis Florian Gymnasium, Ecclesia et Respublica Universa.
De eerste bakstenen van wat later de UvA zou worden, werden daar gelegd. 400 jaar geleden waren alle blikken gericht op Amsterdam. In het centrum van de wereldhandel ontstond de behoefte voor een eigen universiteit. Maar het zou ruim 200 jaar duren voordat die wens in vervulling zou gaan. Tot die tijd moest Amsterdam het doen met een illustere school. Een plek voor hoger onderwijs in de noordelijke Nederlanden. Iets dat later zou uitgroeien tot de Universiteit van Amsterdam. In deze Folia-podcast duiken we in de geschiedenis van de voorloper van de UvA. Wie waren de grondleggers en geleerden die de motor van de wetenschap aanjoegen? Wat maakte hen tot de meest spraakmakende geleerden van hun tijd? En is er nog iets terug te vinden van toen? In deze aflevering van de Illustre Universiteit...
Geachte Staten van Holland, wij Leidse gedeputeerden verzoeken u de oprichting van het Atheneum in Amsterdam te verbieden.
Een ontslag? Wat schandalig. En dat alleen omdat ik een ander geloof heb? Kom op. Op de universiteit moeten we toch juist kunnen verschillen van mening?
Caspar Barlaeus kreeg in 1619 een ontslagbrief van de Universiteit Leiden. Een jaar eerder was namelijk door de Staten-Generaal tijdens een belangrijke kerkvergadering in Dordrecht besloten dat de gereformeerde kerk de officiële kerk werd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Remonstranten zoals hoogleraar Barlaeus, maar ook Vossius, werden sindsdien veroordeeld en vervolgd. Vossius mocht later wel weer terugkeren naar de Universiteit Leiden, maar Barlaeus niet en was daarmee broodeloos gemaakt. Barlaeus, een man met een opvallend puntbaardje en schouderlang krullend haar, stond bekend als bon vivant. Hij genoot van het leven, was vaak emotioneel en melancholisch, somber. Later schreef hij over zijn ontslag...
Terwijl ik door de rampspoed van de tijden tegen mijn wil in tot rust werd gedwongen, heb ik veel tijd aan poëzie kunnen besteden.
Het ontslag viel hem zwaar. In de jaren die volgden moest hij de kost verdienen door privéles te geven en gedichten te schrijven. Hij schreef zoveel en best goed dat hij door tijdgenoten ook wel de prins der dichters werd genoemd. Hij moest zijn inkomen uit allerlei losse opdrachten bij elkaar zien te sprokkelen. Om er onder andere voor te kunnen zorgen dat zijn vrouw, Barbara Saillon, een goed huishouden kon voeren en voor de kinderen kon zorgen. Een van hen, Suzanne van Baarle, werd later bekend als geleerd vrouw en dichter. Dit onzekere bestaan duurde zo'n 10 jaar. Totdat het stadsbestuur van Amsterdam in het najaar van 1629 had besloten om op zoek te gaan naar geleerden. Geleerden die de stad die op dat moment het centrum van de wereldhandel was, ook zou verheffen tot centrum van de wetenschap. Men wist van Barlaeus' situatie en benaderde hem voor een aanstelling als hoogleraar in de wijsbegeerte.
De Amsterdammers bereiden zich nu serieus voor om een illustere school op te richten met het doel jonge mensen die hun Latijnse scholen hebben verlaten te onderrichten in filosofie en letteren. Men heeft mijn hulp bij de bevordering van filosofie verzocht. Ik heb het niet geweigerd.
De Amsterdamse stadselite drong er bij het stadsbestuur op aan om een soort academische basisopleiding te ontwikkelen. Zij vonden namelijk dat hun kinderen te vroeg met te weinig kennis naar een universiteit elders in het land gingen. De studie was te zwaar gebleken en menig student was het verkeerde pad ingeslagen. De stadselite wilde een middenweg tussen de Latijnse scholen, een soort gymnasia, en een universiteit in bijvoorbeeld Leiden. Barlaeus was de eerste hoogleraar die door het stadsbestuur werd benaderd. Uiteraard ging hij daarop in. Zijn aanstelling was een soort eerherstel na het debakel met de Universiteit Leiden. Zijn salaris van 1500 gulden leek royaal, maar verbleekte bij het bedrag waarmee Amsterdam de tweede geleerde benaderde.
Ja, ik kom al.
Goedemiddag. We vroegen ons af of meneer Vosjes thuis is.
Nee, mijn vader is in Den Haag, op werkbezoek.
Dat is spijtig. Kunt u hem een briefje schrijven en hem vertellen dat wij hem achterna zullen reizen?
Dat zal ik doen. Lieve vader, ik wil u aanraden voorlopig in Den Haag te blijven. Twee heren zijn voornemens u namelijk achterna te reizen. Het waren deftige heren, gekleed als Amsterdammers. Tans moeder en wij denken allemaal dat het Amsterdamse burgemeesters zijn die u willen spreken over een beroep. Eén van hen droeg een zwart kostuum en dat was misschien burgemeester De Graaf, wiens vrouw reeds overleden is.
Barlaeus werd weliswaar als eerste benaderd voor het Atheneum Illustre, maar werd niet formeel als eerste hoogleraar aangesteld. Daarvoor zocht het Amsterdam stadsbestuur iemand met internationale bekendheid. Iemand zoals Gerardus Johannes Vosjes. Er werd een charme-offensief richting Vosjes opgericht. Dat was natuurlijk niet voor niets. Naast zijn bekendheid was de hoogleraar ook nog eens van veel markten thuis. Denk aan taalkunde, algemene geschiedenis, kerkgeschiedenis, natuurwetenschappen, wijsbegeerte en theologie. Amsterdam was zich er erg bewust van het aanzien van de hoogleraar. Daarom besloot het bestuur om hoogstpersoonlijk bij hem langs te gaan. De burgemeesters hoopten Vosjes te verleiden om naar Amsterdam te komen, als eerste rector en dus als eerste hoogleraar van het nog op te richten Atheneum Illustre. Maar bij een ontmoeting in Den Haag bleek Gerardus Johannes Vosjes niet gemakkelijk te verleiden.
Dank u wel, heren. Ik stel het zeer op prijs dat u mij bent komen opzoeken in Den Haag. En dank voor dit zeer eervolle en prachtige aanbod. Hier zal ik goed over nadenken. Ziet u, ik ben hoogleraar aan een internationaal goed aangeschreven universiteit en geniet een zeer goed jaarinkomen. Ik zou mijzelf belachelijk maken als ik zonder gegronde redenen de Universiteit Leiden zou ruilen voor een nog op te richten illustre school. Graag zie ik uw voorwaarden tegemoet.
Het Amsterdam stadsbestuur kwam met een onweerstaanbaar aanbod. Vosjes zou van een astronomisch jaarsalaris van 2500 gulden per jaar genieten. Hij kon vrij wonen in Amsterdam en zijn gezin kon rekenen op de modernste sociale voorzieningen, waaronder weduwepensioen. Vosjes ging erop in. Hij hoopte meer tijd te krijgen voor zijn wetenschappelijk werk en bovendien voorspelde hij het Atheneum een grootse toekomst toe en vond het een aantrekkelijke gedachte daar de grondlegger van te zijn. Amsterdam had haar geleerde gevonden, maar ook na de komst van de heren was het echter nog niet zeker of het Atheneum er zou komen. Even verderop in het land keek de Universiteit Leiden namelijk met argusogen toe hoe Barlaeus en Vosjes richting de stad van de twee grote vertrokken, Vondel en PC Hoofd. Leiden trachtte de opening op hardnekkige wijze te verhinderen, een maand voordat het Atheneum zou openen. Van het standpunt der Leidenaren gezien niet geheel ten onrechte. Zij hadden tenslotte het privilegium exclusivum, het alleenrecht op een universiteit in de gewesten Holland en Zeeland.
Geachte Staten van Holland, wij Leidse gedeputeerden verzoeken u de oprichting van het Atheneum in Amsterdam te verbieden. Alleen de Staten hebben het recht universiteiten te stichten, niet particuliere steden als Amsterdam.
Ach, wat loopt u te zaniken. Uw universiteit is niet meer van dat van Leiden als dat van Holland. Onderwijs en universiteit is een gemeengoed. Nooit is een stad het recht ontzegd om goed onderwijs aan haar kinderen te verzorgen. Amsterdam kan dat recht dan ook niet en nimmer opgeven.
Wij, Staten van Holland, heersers over de grote steden van Holland, horen u. Ziet u, Leiden heeft een belangrijke rol vervuld in het tegenhouden van de Spanjaarden en heeft sindsdien het alleenrecht. Tegelijkertijd kunnen wij het epicentrum van de wereldhandel lastig trotseren en begrijpen wij hun wens voor een academische voorbereiding. Wij laten het Hof van Holland en een Hoge Raad oordelen.
Leiden was niet de enige die bezwaar had. Ook vanuit de kerkelijke gemeenschap en het buitenland klonk verzet. Zo vreesde academisch uit Zwitserland dat de Amsterdamse school nergens anders toe zou dienen dan tot een kweekschool van de gedrochtelijkste gevoelens welke die loge mensen zich tot hiertoe beschaamd hebben te openbaren. Te woke misschien, zouden we nu zeggen. Ondanks alle tegenwerkingen lukt het de stad Amsterdam om toestemming te krijgen. 3 weken voor de oprichting van het Atheneum viel het vonnis van het Hof. In een uitzonderlijk omvangrijk besluit werd uiteengezet waarom Amsterdam mocht doorgaan met de opening. En zo konden de hoogleraren Vosjes en Barleyus in januari 1632 hun inaugurele reden houden. Vosjes en Barleyus, inmiddels buurmannen op de Spinhuissteeg, stonden klaar voor de Agnietenkapel. De deuren gingen open. Burgemeesters, raadsleden, notabelen, predikanten, doktoren, kooplieden en studenten zaten te wachten om hen te horen. Eerst Vosjes en de morgen daarop Barleyus.
Geloof niet in dat leven dat ge uit de lucht inademt, maar in dat wat ge uit uw studie verkrijgt. Acht het ook niet het mooiste te schitteren door goud en zilver, maar door het licht van kennis. Terwijl anderen hun
en terwijl Barleyus verder gaat met zijn oratie Mercator Sapiens, is dit een mooi moment om enkele mensen te bedanken. Deze podcastproductie was nooit mogelijk geweest zonder het werk van historici Dirk van Miert en Peter-Jan Knechtmans. Bent u benieuwd naar welke historische bronnen we hebben gebruikt? Neem dan een kijkje in onze show notes.
Keert gij u tot de denkbeelden van geleerde mannen, tot uw eigen nut, tot Gods eer en tot het welzijn van vaderland en kerk. Dixie, ik heb gesproken.
U heeft geluisterd naar de eerste aflevering van de Illustre Universiteit over de oprichters van het Atheneum Illustre, Vosjes en Barleyus. In de volgende aflevering van de Illustre Universiteit.
Minder dan dat van professor Barleyus en Vosjes? Alsof de sterren niet evenzeer de toekomst van de wetenschap bepalen als de woorden van dichters en geschiedschrijvers. Zo ziet men de wiskunde als bijzaak.